Ik wilde graag met u bidden voordat we gaan luisteren naar wat God ons vanmorgen zegt. Vader, dank u wel voor dit moment. Het woord ligt open, Vader, en u wilt ons leiden door uw geest in het spreken, in het luisteren, in het verstaan daarvan. En dank u wel, Vader, dat u een woord geeft dat draagt en bemoedigt. Dat vertroost en dat leidt, Vader. Dank u wel dat u erachter staat, Vader, dat u dat woord bent in uw Zoon. Ik dank u, Vader, voor wat u geeft in Jezus' naam. Amen. Het boeiende van dit gedeelte is, en ik hoop dat ik het vanmorgen mag afdragen. Ik heb nog 3 kwartier, dus dat lukt me best. Maar het boeiende van dit gedeelte is, het gaat over de intocht in Jeruzalem. En natuurlijk staat daar de tempel, want daar gaat het om. Laat ik even me houden aan mijn opdracht. Kijk, daar stond de tempel. En wat gebeurt er als hij daar komt? De hele stad is een rep en roer. En het mooie is, als je dat in Matteüs nakijkt, dat woord dat daar gebruikt wordt, dan komt dat 5, 6 keer op allerlei manieren vertaald, kom je dat tegen. Die stad is in rep en roer en die vraagt zich af, wie is dit? En dan zeggen de scharen, dit is de profeet, Jezus van Nazareth in Galilea. En verder kwamen ze niet. Maar ze hadden ten diepste en zullen straks ten diepste zeggen, Christus, de Messias, de Koning, de Zoon van God. Dat element in dat wat er aan het spelen is, het Koninkrijk wordt aangeboden, de Koning is er zelf, in dat element zit het. En er zit zoveel in wat ook voor jou en voor mij, denk ik, van belang kan zijn. Ga maar gewoon de tekst met je nalopen en ik kijk wel hoe het gaat. Er staat, en Jezus ging de tempel binnen en dreef alle uit die verkochten en kochten in de tempel. En dan kijk je wel eens op internet. Je bladert eens wat in boeken. En dan kom je een gegeven moment tegen in toch bij een belangrijk exegeet dat Jezus woedend was. En ik denk, heb je het dan wel gelezen? Ja, hij was heel erg sterk bezig met de dingen van zijn vader. Maar wat Jezus gaat doen, is niet een daad van geweld. Wat Jezus gaat doen, is niet tegen de tempel of tegen de Joodse leiders gericht. Ook niet tegen de Romeinse bezetter. Ik wil telkens met je kijken. Dat staat er in de tekst. En wat is de geestelijke betekenis erachter? Want er staat hier veel meer dan je denkt. En wat doet Jezus straks als die tempel binnenkomt? Dan doet hij iets profetisch. Hij doet een daad zoals de profeten verricht hebben om hun boodschap duidelijker te laten overkomen. Hij ziet die profeet. Hij laat profetisch zien wat er aan de hand is. En nu zei ik net even snel, en daar moet je nog eens over doordenken. Christus, de koning, de zoon van God. Er was er één die het begreep. Want in al die zaken die gebeuren, in alles wat zich maar overspoelen blijft, daar staat later een man bij het kruis. Dat kruis waarop stond, deze is Jezus, de koning der Joden. En wat heeft die arme Herodes zijn stinkende best gedaan? Om koning der Joden te mogen zijn. Hij had zich zelfs in de picture gewerkt bij de keizer van, noem maar zo, mag ik die titel voeren? En toen daar het bord hing, deze is Jezus, de koning der Joden, was Jeruzalem ontsteld en de leiders bovendien. En toch, dan denk je van, waarom staat het er? Tuurlijk heeft het een betekenis, maar er staat nog wat meer ook. Want de keizer die tegen Herodes zei, goed knul, noem jij je maar koning der Joden. Dat is diezelfde keizer die de zaak inzet om ervoor te zorgen dat de profetieën worden vervuld. En zo wordt Jezus geboren in Bethlehem. Want dat was wat de profeten gezegd hadden. Het is profetisch wat hier gebeurt. En dat mag je weten. En als Jezus dan daar komt, daar werd de echte koning geboren, als ik het even zo mag zeggen, in het kader van wat we hier lezen in Matteüs. Toen stond daar die hoofdman bij het kruis. En die heeft zo alles eens aanschouwd wat er gebeurde. Was er niet bij betrokken, deed gewoon zijn werk. En toen zei hij werkelijk, waarlijk, een zoon van God was deze. Micha had het gezegd en de Heer werd geboren, de zoon, de koning werd geboren in Bethlehem. En dat is ook zo'n mooi lijntje. Dat zo, als ik het dan even doortrek naar jou en mijn leven, dan is dat God is met jou en met mij bezig. God sluit iedereen in uiteindelijk. God sluit niemand uit. En het is goed om dat te weten. Want soms zijn er dingen in je leven die helemaal niet prettig zijn. Waar je mee worstelt. Je wordt gepest in de klas. Iemand zit je wanhopig dwars. Kan zelf zijn ergens anders dan. En dan mag je weten dat hij er is. Naast je staat. Met je gaat. Zo bijzonder dat je ontdekken mag in je leven. Als je erop gaat letten. Als God je dat laat zien. Ik ben er. Dat was in dit verhaal ook zo. Die hoofdman had het door. God liet hem kijken. Ja. Een zoon van God was deze. En Jezus ging de tempel binnen en dreef alle uit die kochten en verkochten. En de tafels der wisselaars keerde hij om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. Dreef uit. Dat kom je tegen als in rep en roer, dat kom je tegen als beefde en als door vrees bevangen, dadelijk bij de opstanding. Dat was zijn eerste daad als koning. Hij kwam de tempel binnen en reinigde die zaak. Want wat was er aan de hand? Hij reinigde de tempel van afgoderij. En hebzucht, zegt Paulus in Colossense 3, vers 5. Hebzucht is niets anders dan afgoderij. Dan aanbid je iets waar God aanbeden had moeten zijn. En ik denk, ja, even een linkje naar de tijd van dit moment, de crisis. Staat niet de economie in zijn hemd? Omdat we daar op mens onze ziel en zijn zaligheid ingestoken hebben en vertrouwd op hebben. Het gaat niet om de economie, als ik het even zo mag zeggen. Het gaat ten diepste om hem. En dan kom je zo van die opmerkingen tegen die blijven zingen in je hart. God geeft wat je nodig hebt. Genoeg voor je behoeften, maar inderdaad altijd tekort voor iemands hebzucht. Het is weten waar het om draait. En dan ben je zo blij dat God je heeft bepaald. Waar het om gaat in het leven. Om hem kennen. En van hem willen zijn. En ik denk dat dat het is. Wie heeft in ons leven de centrale plek? Dat mag je als jong mens leren. En dan geef ik uitspreken. Misschien wel tegen je ouders als eerste. Of tegen je vrienden. Ja. Ja. Ik wil het van God verwachten. Ik wil het van de Heer verwachten. Ik wil het van Jezus verwachten. In plaats van al die zaken die mensen in plaats van God in hun hart centraal zetten. Hebzucht die afgodendienst is. En daar komt de koning en hij reinigt de tempel van de afgoderij. En dan kan je zeggen, ja, waarom staat er nou zo expliciet bij dat hij dan komt in de voorhof? Dat moet dan de voorhof van de heidenen zijn. Ik geloof dat ik er nog een plaatje van heb, ik weet niet of u het goed kunt zien. Maar aan de rechterkant ziet u dat rechthoekige blokje van de tempel. Daarin ziet u nog een rechthoekige blokje, dat is de tempel zelf. En daaromheen heb je de buitenste voorhof of de voorhof van de heidenen. Die tempel, de binnenste, daar mochten alleen maar de joden komen. Maar de heidenen mochten in die buitenste voorhof komen. Daar mochten ze komen om te bidden. Want er waren heidenen, er waren er uit de natieën, uit de andere volkeren. Die tot het inzicht waren gekomen, die God geleid had om hem te kennen. Daar kwamen ze om de ware God te aanbidden. En dan krijg je het. Wat doet Jezus? In zijn autoriteit. Hij komt daar binnen en reinigt die ruimte van alles wat met afgoderij te maken heeft. Als de kooplui en de wisselaars daar hun diensten mogen aanbieden en noem maar op. En de plek mogen innemen. Welke plek nemen ze dan in? Nooit over nagedacht. Tot je gaat begrijpen, die plek was een plek voor de natieën, voor de heidenen, voor de niet-joden die God hadden leren kennen om daar te komen en God te aanbidden. En als zij er zaten en geen plek boden aan die heidenen, dan beroofden ze God van zijn eer. En ze beroofden die heidenen van de mogelijkheid om God te naderen. Kijk, je kan natuurlijk kijken als je er bent. Het is meestelijk om te zien, om je te realiseren. Als je daar bij de westelijke muur staat en al die zaken in Jeruzalem zelf. Die Herodes, die wist er wat van hoor. Als je zo kijkt door het land wat Herodes allemaal gebouwd heeft. Dat hebben al die boys. He, Pompidou, he, Centre Pompidou in Parijs. Dat is echt zoiets van, hier ben ik. Heb ik laten neerzetten. Wij zetten een bibliotheek neer die er net zo uitziet en niemand zegt iets van mij. Maar Herodes liet overal Masada, als je er geweest bent en je ziet de krankzinnige luxe die koning zich toe-eigende daar. Marmeren baden op een plek waar amper water is. Dus Herodes had zoiets van, zie mij eens, dat doe ik allemaal. En zo kan je natuurlijk ook kijken naar die tempel van Herodes. Dat was helemaal marmer, noem alles maar op. Toch zit daar een lijntje achter. En ik vind dat zo mooi. Welk lijntje? Die tempel was spik en span. Die was bijna klaar. Die was helemaal zo van, dat heb ik er neergezet. En waarom heeft Herodes nou die tempel herbouwd? Waarom heeft hij die tempel nou helemaal... Dat is omdat de ware koning eraan kwam. En op het moment dat hij binnenstapt in de tempel, is daar de ware koning. Het gaat niet om Herodes. Het gaat om de Zoon van God. En je kunt voor jezelf nou zo de vragen beantwoorden die je kunt stellen. Waarom moest die tempel daar nou staan en gereinigd worden? Om hem te ontvangen. En wie is degene die dat deed? Dat is notabene de ware koning zelf. En wie is het? Wat is die? Hij is de Messias. Hij is de Zoon van God. Hij is degene naar wie het volk uitkeek. Profetisch beloofd. En ik vind het dan zo mooi om te kijken. Als je kijkt naar de situatie van dit moment in Jeruzalem en in Israël. En je ziet hoe langzaam maar zeker de Arabische lente omslaat in een islamitische winter. En hoe alles zich tegen dat volk keert. Dat we één ding mogen weten. Dwars door alles heen gaat God door. En pakt straks de draden met dat volk weer op. En dan staat Jezus daar. En ik geloof dat ik het gezegd heb, ja. En hij zei tot hen, want Jezus spreekt de woorden die Vader hem te spreken geeft. Jezus zegt wat de profetie zegt. En deze profetische daad, weg jullie wisselaars, weg jullie verkopers. Er staat geschreven, mijn huis zal een bedehuis heten. En Jesaja zet er nog bij, voor alle volken. En wij zeggen daarop, ja, dat is zo. Want aan het einde van het grote plan van God zal hij zijn de God, de Vader en de Redder van elk mens. En er voegt daar dan een stukje aan toe van Jeremia 7 vers 11. Maar gij maakt het tot een rovershol. En het is zo mooi als je dan gaat kijken, waar komt die tekst vandaan? Jeremia spreekt dat. Met het oog op de tempel van Salomo. Het kostte hem bijna zijn leven. En dan komt Jezus. En spreekt deze profetische woorden na. Combineert dat. Het nam hetzelfde risico. Het kostte hem uiteindelijk wel zijn leven. En als je dan kijkt naar die laatste week van Jezus leven hier op aarde. Want daar zitten we in met dit moment. Dan gaat hij praten in Matteüs 24. U moet het maar eens op uw gemak lezen. Dan gaat hij praten over de reden van de laatste dingen. Hij gaat over het uiterste spreken. En dan zegt hij als hij naar de tempel kijkt en wegloopt voor het laatst dat hij daar is. Voorwaar ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. En dan vind ik het heel mooi dat dan die discipelen er zijn. En dat ze aan hem vragen, maar hoe gaat het dan verder? Wat is nou onze verwachting? En dat dan de Zoon vertroost vanuit de profeten. En als Jezus dan dat gedaan heeft, dan gebeurt het. Dan gebeurt het dat dat bedehuis van Vader, dat die tempel daar laat zien wat het koninkrijk straks gaat brengen. Scharen kregen te eten. Zieken werden genezen. Doden werden opgewekt. Alleen zeiden ze op dat moment nog nee tegen de koning. Je kan je dat bijna niet voorstellen, maar zo snel gaat het soms ook. Als je ziet hoe iemand een fout maakt en dan genadeloos wordt afgeserveerd in de media. Maar het ging in één week tijd van zijn intocht in Jeruzalem tot zijn dood aan het kruis. En daar geldt ook weer, kijk erachter. Kijk erachter, waar leidde dat nee van dat volk toe? Dat wat Paulus zegt in Colossenzen 1 vers 20. Door hem was God bezig uit te werken dat het al wederzijds met hem verzoend werd. Vredemakend door het bloed van het kruis, door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Daar staat heel het plan van God, op aarde, in de hemelen. Israël, gemeente. Jezus dreef ze eruit. En dan moet ik denken, als Jezus daar staat. En daar dan die tempel reinigt van alles wat afgoderij is. Moet ik denken aan de eerste keer dat hij er kwam. De eerste keer dat Jezus in de tempel was gebracht. Was om hem, de Heer, voor te stellen. Dat moment hebben we gehad. Tuurlijk wist vader wie dat was. Maar hij werd voorgesteld. Hier heb je hem. Degene waarnaar jullie profetisch verlangd hebben. En het offer is waarschijnlijk een paar dortelduiven geweest. Of twee jonge duiven dat hoorden op dat moment. En dan staat hij hier weer. En ze zullen het later begrepen hebben. En ze zullen het straks helemaal doorzien. Hier was geen offer in de vorm van tortelduiven. Hier stond een onberispelijk en vlekkeloos lam. Dat zegt 1 Petrus 1 vers 19. En dat offer, dat moest gebracht worden. De zoon moest weggaan tot en met het vloekhout van Golgotha. En dat offer zou een teken zijn. Uiteindelijk, wat daar gebeurt, door zijn dood en opstanding, is er niets meer tussen God en mensen. Dan kan ik een heleboel dingen nu ook gaan zeggen, maar toch vanwege de tijdsdruk doe ik dat niet. Maar hoe kan ik dat dan weten? Hoe kan ik dat nou weten? Dat de weg naar de nabijheid van God in mijn leven open ligt. Kijk wat er gebeurde toen, op dat machtige moment, dat voorhang, toen Jezus riep het is volbracht, dat voorhang van boven naar beneden scheurde in tweeën. En dat is trouwens een heel mooi als je het nog met getalswaarde gaat doen, maar dat doe ik niet. Het scheurde van boven naar beneden. In tweeën, weg voorhang. Daar staat hij. Dat is degene. Je kom maar naar mijn hart, zegt God. God verzoent zich van hem uit naar ons toe, naar de wereld toe. Heel die schepping van God uiteindelijk zal verzoend zijn met hem. En dan hoort de afwijzing van de koning, de afwijzing van Jezus, hoort gewoon in dat grote plan thuis. En ik denk wat heerlijk dat je weten mag met mij, dat we met elkaar mogen weten dat plan dat God aan het gaan is. En ik denk dat dat goed is. En ook zo mooi, dat staat er zo achteloos, wisselaars. Ja, dan denk je gewoon aan kopen, verkopen, winst maken. Want daar zit je voor. Ze doen het niet voor niks, logisch. Zo zitten we economisch in elkaar. Maar waar waren die wisselaars? In de voorhof van de heidenen. En wat deden ze? Daar kwamen Joden van het volk van God met hun geld, met geld. Dat waren Romeinse munten. Ik denk, ik kan ze ook wel aan u laten zien, maar dat waren munten met daarop een beeldenaar van de keizer, van Caesar zelf misschien wel, of van Augustus. Een beeldenaar, geen beelden. Dus ze kwamen daar bij de wisselaar, boden hun die drachme en andere beeldenaar munten aan en kregen daar Joodse munten voor terug. Waar geen beeldenaar op stond. En ik vind het heel mooi. Die wisselaars, die hebben niet gelijk de vakbond gebeld. Die hebben niet gelijk het journaal gezocht. Nou, dit nou is gebeurd. Er komt een of andere. Maar kijk, het kost onze handel. Die wisselaars laten iets zien wat machtig is om te zien. Ze onderwierpen zich aan wat Jezus deed. Als er één bewijs is ook van de majesteit van God. En de macht waarmee hij die handeling voltrok. Dan was het dat wel. Het was geen woedende Jezus. Geen gewelddadige hartstocht. Want die had hem buitenspel gezet. Die had hem ertoe geleid dat hij niet misschien wel dat offer kon gaan brengen. Nee, het was gewoon een rechtvaardig gericht. Dat daar werd voltrokken. Vanuit de heerlijkheid van God. En daar hadden ze ontzag voor. Want dit was authentiek. Dit was echt. Zeggen ze dan tegenwoordig. En het deed hen vluchten. Het moest helemaal geen verkoophol zijn. Geen wisselkantoor. Het moest een plaats zijn om God te geven, om bij hem te komen, niet om mensen te beroven. Er zitten steeds van die kleine elementen in. En ik denk, ja, de tempel moest een plek zijn, en de nieuwe tempel straks in Jeruzalem zal een plek zijn, waar de volkeren kunnen komen om bij God te zijn. Dat is waar het punt om draait. En dan denk ik aan die andere man die God roept, en die brieven heeft geschreven, die bij ons heel vaak open liggen. En Paulus zegt het heel duidelijk. Je mag bij hem komen. Je mag deel uitmaken van zijn huisgezin. Je mag kind aan huis worden bij God. En misschien ben je zo groot geworden. Of misschien heb je er allerlei gedachten voor bij. Maar mag ik dan zomaar bij God binnenstappen? Ik schrok gisteren. We stonden in de metro. En we waren op weg naar huis en er was mijn vader met een zoon. Zoon, zo'n turfje. Lekker jong. Petje op, het was koud. Maar ik wilde naar hem lachen. En hij kijkt naar me. Ik probeer contact te leggen. En ik denk, toen zag ik later hoe die vader opereerde met zijn zoon. Ach knul, lief mannetje, wat weet je nou van vaderschap op die manier? En Paulus zegt tegen me, tegen jou en mij, kom maar, word kind aan huis bij mij. Bij hem kun je komen met je vreugde en met je dankbaarheid. Met je vragen, je verdriet en je pijn. In je kwetsbaarheid mag je bij hem komen en van hem zijn. En misschien vraag je als jongere zelf af, wie is toch deze? Het is de Zoon van God die je Heer wil zijn en die je leiden wilt. Die nabij is en die trouw is. En dat woord trouw moet je zien vanuit God. Die trouw moet je zien vanuit onvoorwaardelijk. 100%. Ik ben er voor jou. Het was een plaats, had het moeten zijn om God te geven en niet om mensen te beroven. Daar moesten die wisselaars weg. Dan staat er in vers 13, en hij zei tot hen, er staat geschreven, mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol. Dat is weer, en ik zeg het, dat profetische uit Jesaja. En wat is dan Gods diepste verlangen? Want soms heb je wel eens reacties op het journaal, als weer dat volk wordt dwarsgezeten, als weer dit gebeurt, weer dat gebeurt, weer mensen verdrukt worden. Dan denk ik, ja, Jesaja heeft het gezegd. Paulus heeft het als het ware dik onderstreept. Wat is Gods diepste verlangen? Dat is om uiteindelijk allen in te sluiten. Hij kiest er één uit, Israël, om alle volken te omvatten. Dat verheerlijkt de God van Israël als de heidenen binnenkomen. Als al diegenen die nu nog in donkerheid en duisternis lopen en zich afvragen, is er wel iemand die aan deze puin op een eind kan maken? Dames en heren, om de schrift te kunnen lezen. Want dat klinkt bij Matthäus. Wat verheerlijkt God? Wat zal God ten diepste verheerlijken? Scharen. De blinden en de kreupelen. De lammen. Die genezen. Dat had moeten zijn. Yes! Er gebeurt profetisch wat is voorspeld. Israëls bestemming. Ja, straks zijn ten diepste. Zegenkanaal voor de volkeren. Tot eer van hem. Bestemming van de gemeente. Die hier verder niet aan de orde is. Maar die wel speelt natuurlijk voor ons. Ja, zeggen we. We mogen nu al spreken van straks. We mogen nu al zeggen dat God ook te midden van de hemelingen zal laten zien wie die is in dat grote en machtige plan. En God zal zijn alles in allen. Alles in het al. En dan snap ik ineens wat Matthäus zegt in 12 vers 21. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. Wat hebben die geïm anders om op te hopen? Ik lees van leiders dat het constant uit is op corruptie. In heel veel gebieden. En ik denk, ja. Dan zul je krijgen dat moment wat je al ziet voorafgeschaduwend bij die Canaanese vrouw. Ik geloof dat het ook in Matthäus zit. 15e hoofdstuk denk ik. Waarin ze gewoon zegt, wees mij genadig, heren. Heidense vrouw. Wees mij genadig. De verrassing zit in het woord wat we wegvertalen. Heren. Dat staat letterlijk eigenlijk Adonai. Een term die normaal werd gebruikt om God aan te spreken. Wees mij genadig, heren. Bij wie moet ik zijn? Bij hem. En zo zal straks de wereld leren. En zo zal straks het hele universum leren. Wees mij genadig. Ja, kom maar. Ik heb een plek voor je. In mijn huis. Jezus vervult profetieën. Jezus laat de Vader zien. De Zoon laat de Vader zien. En de Vader openbaart wie de Zoon is. Dat is het lastige van Maria lezen als de Mirjam staat met alles wat erbij komt. Dat is zo lastig als die Jezus staat. En het niet om te grozen, want het interesseert me helemaal niets dat grozen. Maar er staat, wie staat daar? Jehoshua. Wie staat er? De man die waarmaakt tot in elke vezel van zijn leven. En dat nu geestelijk uitwerkt. Redder is God. Daar gaat het om. Wie is de redder? Dat is God. Dat is Adonai of noem maar op hoe ik het kan zeggen. Wie is deze? Zeiden ze toen ze Jezus zagen. Dat is de profeet. Dat is Jezus van Nazareth uit Galilea. Wat kwam die doen? Het volk redden van zonde. Ze bevrijden ervan. En dit zijn mooie, dit is nog zo'n tempelreiniging, maar dan moet u zelf maar eens nakijken. De een stond aan het begin, de ander stond aan het eind. Hij is hier als de Messias van Israël. En de zaken lopen. En dan komen daar, de ogen hadden van, nou ja, die hadden grote stuiters moeten worden van, wauw, er gebeurt wat mijn schrift zegt. Ze hadden de Torah, ze hadden de Tanach. Kijk eens, het gebeurt. De profeet, het gebeurt. En in de tempel kwamen blinden en lammen tot hen en hij genas hen. Mooi hè, afgoderij move. En dan gebeurt er wat voor de tempel was bedoeld. Blinden werden de ogen geopend. Lammen gingen lopen. Dat alles. Niet als stukje, een huzarenstukje van een, nee. Ten diepste en ten volle, opdat ze Gods heiligheid zouden zien en tot zijn eer zouden kunnen wandelen. Denk wel eens, vader. Door dat woord te openen, door de brieven van Paulus bijvoorbeeld, maar door de schrift krijgen we zicht op wie u bent. Uw grootheid, uw liefde, uw almacht, uw omzicht naar een ieder. U bent altijd bij mij, zingt het lied dan. Mogen wij op de plek waar u ons neerzet, bij elkaar gezet door God, op elkaar betrokken en samen bij hem betrokken. Mogen op de plek waar u ons hebt neergezet, tot uw eer wandelen. Heerlijk als je dat mag zien, mag leven. En dat frappeerde me. Ik had een gesprekje met mensen die in ons midden zijn groot geworden. En een gegeven ogenblik hun leven zijn gaan leiden. En we waren daar wezen koffie drinken. Een mooi kindje bekeken. En toen kwam het gesprek. En toen ontdekte je al luisterend. We zien ze niet meer. Dan kan je allerlei conclusies aan trekken. Stoppen ermee. Wat we ontdekten in dat gesprek, de zuiverheid. We zijn van God, wat we bij jullie geleerd hebben, en het gaat niet om EH, zo bedoel ik het niet, maar wat we geleerd hebben, dat vergeten we niet. Ik denk zo. We denken misschien van mensen, jonge mensen uit ons midden, kinderen van ons. Die zullen wel, nee, zuiver, hem vasthoudend. En inderdaad verklaren waarom ze er dan niet kunnen zijn. Daar kan je zo over denken, dat is helemaal niks. Maar ik ontdekte jonge mensen. Die van God willen zijn. En daar een hele andere weg voor lopen dan ik misschien zou denken. Hebben zicht gekregen. En je denkt toch niet als je kind hier is groot geworden en er nu niet meer is. Door welke omstandigheid ook. Maar ik denk dat we het beste kunnen doen als ouders en grootouders. Het beste kunnen doen als gemeenteleden. Dus bidden voor degene waarvan we zeggen, hé, ik zie die helemaal niet meer. Zou God dan ook blind zijn op dat moment? Nee toch? God is er en ziet wel en werkt uit in dat leven wat soort zijn doel is. En mogen wij dan maar gewoon op de plek waar God ons neerzet, tot zijn eer wandelen. En dan staat er in vers 15, ik ben er bijna. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderwerken zagen, want er gebeurde wat, die hij deed en de kinderen in de tempel riepen. Kijk, kinderen zijn vaak zo slim. Hè? Die zeggen het gewoon, pieuw. Als volwassenen denken nog, hoe ga ik dat keurig zeggen? En de kind zegt gewoon, hé, je hebt me sproet. Hosanna, de zoon van David. En wat zeg je dan? Sst, niet zo hard zeggen, joh. Maar het was Hosanna, red ons. Red ons, de zoon van David. Haal het precies, nog 5 minuten, dankjewel. En dan krijg je dat mooie vers, ik ga. Naar het eind, uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt gij lof bereid. Dat is zo'n mooie tekst. Kijk er maar nader, het komt uit Psalm 8. Maar lees dan niet alleen dit vers, vers 3, maar lees ook vers 2 erbij. Want er staat, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel En kijkt u naar die schitterende hemel met allerlei dingen op dit moment. Het is weer prachtig, zo'n winter. Als het dan lekker strak opentrekt, al die sterren. Dan denk je, wauw, Vader, wat heeft u dat schitterend gemaakt. Jezus spreekt telkens weer niet zijn eigen woorden. Jezus kwam niet ikken, maar Jezus kwam om over de woorden te spreken. En de woorden te spreken die Vader geeft om te spreken. Het is mijn Vaders huis. Hij heeft het goed, tuurlijk. Hij is mijn Vaders huis. En als hij dan praat over deze tempel die verwoest gaat worden, zegt hij tegen de fariseeën, uw huis wordt woest gelaten. Dat is het nog steeds. Maar God heeft meer gezegd dan alleen maar, uw huis wordt woest gelaten. De afronding. Ik hoop dat ik u heb kunnen laten zien, dat achter zo'n verhaal wat je misschien kent, en waar je denkt, jongen, wat kan ik nou over Matthäus 21 zeggen? Heb ik u geprobeerd te laten zien wat daarachter zit. En ik denk dat dat het mooie is. Kijk, als we dan in Matthäus lezen, dan moeten we ook weten dat andere beeld. Dat Jezus is ook een beeld van een andere tempel, namelijk de tempel van zijn lichaam, waarin God wil wonen. Even, heel kort, want het hele compliment gaat over God. Heeft er behagen in om in hem te wonen. Dus die tempel van zijn lichaam, daar heeft Jezus het over. Die zou verwoest worden, maar in 3 dagen weer opgericht. Jezus is het perfecte voorbeeld van de ware tempel. Nooit verontreinigd. En als die verwoest wordt, is dat niet om zichzelf, maar het is voor de zaak van anderen. De weg die Jezus gaat aan het vloekhout, is voor jou en voor mij. En uiteindelijk voor allen. Verheerlijkt is die daarom. Eeuwig levend. En dan krijg je ook wat Colossenzen 2 vers 9 zegt. Even kort, want in hem woont het hele complement van de Godheid lichamelijk. Wil je Jezus zien? Of wil je God zien? Kijk naar Jezus. En ik hoop dat u met mij kunt zeggen, aan het eind van deze predikatie, ik heb toch mijn tijd genomen omdat ik het u niet kon nalaten te vertellen. Over wie heb ik het gehad vandaag? Over Christus, ons leven. En ik hoop dat je met me mee zegt, jong of oud, en je hoeft het niet echt luid hardop mee te zeggen, maar dat we met elkaar kunnen zeggen, Christus, ons leven. Christus, mijn leven. Amen. Ik wil graag met u eindigen. En dan gaan we staan en dan zingen we Gij zijt waardig, geloof ik, Evert. Waar zit Evert? Ja. En dan krijgt u van mij nog een ionische tekst mee. We zullen elkaar danken. Vader, het was veel. Het was vol. We danken u wel dat u ons een plek geeft waar we in rust en vrijheid bij elkaar mogen zijn. Aan waarin we aan elkaar en met elkaar mogen ervaren dat u bij ons betrokken bent. En dat we ook betrokken zijn bij elkaar. Vader, zo'n stukje uit de weg die u met uw zoon ging. Vader, en daar de geestelijke achtergrond van. En dan de diepe geestelijke achtergrond, Vader, die we ook mogen zien in de weg die Paulus laat zien. Vader, wat zal dat machtig zijn, Vader, als u straks zult zijn de God, de Vader en de Redder van allen. U heeft dat allemaal besloten gelegd in de naam van uw zoon. Redder bent u en hoe? Geen mens ziet u over het hoofd. Niemand sluit u buiten. Als we onze eigen naam invullen, betekent nee, klopt. Ik ook niet. U sluit me in, Vader. U hebt me lief. U bent nabij. Dank u wel dat u ons de komende week nabij bent in alle zaken die er zijn. Vader, u draagt, u bemoedigt, u vertroost. En u bent nabij, Vader. Zoals u bent bij Wilmer en Marleen en hun kleine Sarah, Julia en Madelief. En alle die haar liefdevol omringen. Uw armen zijn om en onder haar, Vader. U omgeeft haar van achter en van voren. Zo doet u dat met ons ook. En legt uw handpalm op ons, Vader. Dank u wel dat u zo nabij wilt zijn. Dichtbij. Dat we kind aan huis mogen zijn. Zoon aan huis mogen zijn. En dat u ons ziet. En het is waar, Vader. Ons leven. Mijn leven. Dat is Christus. Die wijst op u. In uw grootheid van handelen. In uw liefde wil omzien. Naar heel uw universum. De lof, de eer en de dank zij u. In Christus Jezus' naam. Amen.